Zeg ik het voor maar, goedemorgen voor achterin. Oké. Fijn jullie weer te zien, te ontmoeten. Vandaag wil ik stilstaan bij de persoon van Elia. En omdat er parallellen zijn tussen Elia en Mozes, wil ik ook een gedeelte lezen als eerste uit Exodus 19, over de openbaring van God. Kort stukje. Exodus 19 en vooral 1 Koningen 19. En 1 Koningen 19, daar lezen we vanaf vers 16. Exodus 19, daar lezen we vanaf vers 16. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. Een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Ze stonden onderaan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk, tot zover. De eerste lezing. De tweede is uit 1 Koningen hoofdstuk 19. Verhaal van Elia, een stuk van het verhaal van Elia. En we lezen, Achab, dat is de koning, vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan en hoe hij allen te weten, al de profeten met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met u doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knechten daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en had om te mogen... En bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen, slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van het voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Hij ging daar een grot in en overnachtte daar. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Hij zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij zei, ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. De grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere, is voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. De aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. Na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. Het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg, naar de woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, uit Abel Begola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust heeft. Tot zover de lezing. Vanmorgen spreken we over Elia. Elia, een godsman. Buitengewoon in de Joodse traditie, gelijk aan Mozes. Mozes en Elia. Wat weten we van hem? We kennen hem uit het boek Koningen. In een hele spannende, dynamische tijd in de geschiedenis. Hij is niet uit het gebied waar de meeste profeten die we kennen vandaan komen. Uit Juda, het zuiden. Hij is een van de profeten die optreedt in het Noordelijke Rijk. Dat was het tweede deel, het noordelijke deel, het grootste deel van Israël. Een deel wat al gekenmerkt werd door ontrouw, de opstandigheid. En in dat gedeelte van Israël was een extra dieptepunt gekomen. Er was een nieuwe koning, Omri, en zijn zoon Achab. En er was grote afvalligheid in het land. Grote afvalligheid. En in die tijd treedt Elia op en gaat het volk waarschuwen. En dat doet hij op indringende wijze. Hij spreekt. En in zijn spreken zit zo'n goddelijke macht dat hij in staat is droogte uit te roepen. 7 jaar droogte over het land. En God beschermt hem, want hij brengt hem bij de beek Krit. En daar neemt hij van het water. En de raven voeden hem. En als het dan opdroogt, de beek, dan weet God andere plaatsen en laat God hem grote wonderen doen. Uiteindelijk is er een confrontatie. Nadat koning Achab zoveel profeten heeft gedood. Achab en zijn vrouw Izebel. Een confrontatie die wonderlijk is. Waarin zoveel goddelijke macht getoond wordt. Dat hij een altaar heeft, hij alleen tegenover 400 profeten van de Baal. En de God die waarachtig is, die betrouwbaar is, die leeft, die zal optreden. En misschien dat u het verhaal kent. Hij laat zien dat God een altaar kan laten opgaan, kan verbranden, zonder dat er menselijk vuur bij komt, door het vuur uit de hemel. En de profeten van de Baal doen van alles, maar slagen er niet in. En hij doodt in zijn vuur de profeten van de Baal. Hij had het vuur van God laten zien. Wat treft is dat dit een uitzonderlijk godsman is. Een godsman waarvan ik me afvraag of ze ooit hebben bestaan na Christus in de kerk. Met zoveel goddelijke macht die hij op zo'n wijze manifesteert. Een voorbeeld van een man vol vuur. Misschien grenzen aan fanatisme als je die slachtpartij ziet. Een man vol vuur, maar wel een mens. Een mens bij wie het op kan raken. Want het is wonderlijk. Je kunt jaren werken. Je kunt waar jaren staande blijven. Zodanig dat iedereen zegt, hoe houdt hij het vol? En dan kan er een moment zijn dat het knapt. En dat gebeurt bij Elia. Elia, die geroepen was in het Noordelijke Rijk, die zoveel van God had laten zien, die de nederlaag van de zwakte van Baal liet zien, de onmacht tegenover de God van Israël. Dan lezen we Achab, de koning van het noorden, vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. Hoe hij alle die te weten, al de profeten met het zwaard had gedood. Dan gebeurt het. Hij is nog in het noorden, bij de Karmel. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Ik ga u doden. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. Je denkt bij jezelf, zo'n krachtige man, die hoeft toch niet bang te zijn. Maar je leest, toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Er is iets gebeurd met Elia, die altijd staande bleef. Die de grootste confrontatie aankon. Dan breekt het. In het leven van een godsmens kan het breken. Breken. En dat gebeurt bij hem. Want hij vlucht. Hij vlucht voor zijn leven. De man die niet bang hoeft te zijn. Want die de kracht van God kent. Het vuur van God kent. En hij kwam in Beersheva. Er staat nadrukkelijk bij dat aan Juda toebehoort. Het staat er niet zomaar. Hij was geroepen in het noorden, in Israël. Hij vlucht naar het veilige gebied in het zuiden, waar Achab hem niet kan pakken. Maar Jeruzalem is niet goed genoeg, niet veilig genoeg. Hij vlucht verder, naar de meest zuidelijke stad, Beersheva. In de woestijn, waar het veilig lijkt. Beersheva. Dat aan Juda toebehoort. En daar laat hij zijn knecht achter. Hij laat zijn knecht achter. En in pure wanhoop vlucht hij. In angst vlucht de godsman. Hij vlucht een dagreis de woestijn in. Ging onder een bremstruik zitten. En bad te mogen sterven. Ver weg van allen. Wat gebeurt hier? Als ik erover spreek, dan moet ik denken aan een ervaring van 1 jaar of 3 geleden. Toen ik het veel te druk had. En eigenlijk me veel te veel zorgen maakte. En ik een abonnement had op de fysiotherapeut. Want ik had continu pijn in mijn nek. En hoofdpijn en ga maar door. En de fysiotherapeut legde mij keurig uit wat een burn-out was. Hij zegt, je hebt geen burn-out. Als je een burn-out hebt, dan kan je niet meer. Want nu ben je dat ballonnetje dat vol is, wat uitgerekt is en dat van alles kan. Maar wat is een burn-out? Een burn-out is het moment dat dat ballonnetje leegloopt. En als het ballonnetje leegloopt, heb je ook geen last meer van spierpijn, van je nek. Nee, want dan heb je helemaal niks meer. En daarvoor ben ik behoed, gelukkig. Burn-out betekent dat het helemaal leeg is. Dat je niets meer kunt. Dat het leven weg is. Dat je niet meer wil leven. Het ballonnetje is helemaal leeggelopen, het is slap. Dat gebeurt bij deze krachtige godsman die maar doorging. Doorging en doorging. En die bidt om te mogen sterven. Alle levenslust is uit hem weg. Hij bidt om te mogen sterven. En dan lezen we dat hij zegt, het is genoeg. Neem nu mijn leven. Want ik ben niet beter dan mijn vader. Hij kwam zichzelf tegen. In zijn zwakte. Zijn kwetsbaarheid. Hij is op. Hij kan niet meer. Hij wil niet meer. Het is allemaal niks. Helemaal. Helemaal op. En hij ging onder die bremstruik liggen. Slapen. En dan komt God via een engel. De engel kwam naar hem toe. En wat zien we? Wat zouden we verwachten? En wat is soms een natuurlijke reactie? Als iemand zegt, ik wil dood. Zeker met onze kaders. Dan gaan we zeggen, nee, dat mag je niet. Je mag niet dood. Zo mag je niet denken. Of gaan preken. Wat mij treft en wat ik voorzichtig heb geleerd in mijn leven, door de tijden heen, is dat preken soms niet helpt. Bij mezelf niet, bij anderen niet. Ik heb dat geleerd, intuïtief, Toen ik voor het eerst met een heel zware situatie te maken had. Met de eerste gemeente, baptistengemeente Spijkenisse. Iemand die helemaal kapot was. Helemaal op was. Helemaal had verprutst. En ik had genoeg om te zeggen, dat mag je niet doen. Ik heb fout gedaan. Maar ik had gelukkig de tegenwoordigheid van geest. Tegen hem te zeggen, zal ik maar een ei voor je bakken. En daar was hij blij om en ik zag hem opklaren. Nou, zo doet God het hier ook. Want we lezen, neem mijn leven, ik ben niet beter dan mijn vader. Je ziet van alles, de engel komt. En God zegt, via de engel, sta op en eet. Sta op, eet. En dan ziet hij aan het hoofdeinde een koek, kolen gebakken. En een kruik water. Wat zou dat voor koek zijn? Iemand vroeg dat eens aan me. Wat zit er nou in? Weten we niet. Maar ik zie wel één parallel. Dat brood geeft hem de kracht om 40 dagen en 40 nachten te wandelen van Beersheva naar de Sinaï, wat veel zuidelijker ligt. En dat 40 dagen, 40 nachten doet heel sterk denken, en dat zien we heel veel parallellen van, is denken aan de tocht van Mozes, van het volk Israël. 40 jaar in de woestijn, symbolisch. 40 jaar trok het volk door de woestijn. En we zien hier eigenlijk een tegengestelde beweging van Israël naar de Sinaï. Dat was van de Sinaï naar Israël. Maar wat nog specialer is, hij heeft genoeg aan dit voedsel om 40 dagen, 40 nachten met nieuwe krachten te lopen. En de parallel die ik zie is heel sterk met het voedsel dat God gaf, die 40 jaar in de woestijn. Dat was het manna. God voorziet. God voorziet. Ik ben er. Ik voorzie. Ik geef de kracht. En zo ging hij. Die weg. Die weg naar de plek waar het allemaal begonnen was. Waar Israël begonnen was. En daar was er veel mislukking. De plek waar Israël begonnen was. En op die plek krijgt hij een nieuw visioen. Waardoor hij nieuwe kracht en nieuwe moed krijgt. Een nieuw visioen. En dat is bijzonder. Want hij komt eraan. Bij de berg van God, de Sinaï. En er wordt gevraagd, wat doet u hier, Elia? Wat doet u hier, Elia? Elia, wat doe je hier? En dan ziet hij de Heere, de God van de legermachten. En die gaat met hem spreken. En die gaat zich aan hem openbaren. En je ziet hier weer de parallellen met de verhalen van Mozes. Want zoals Mozes in de grot was, in de holte van de berg, en zoals Mozes God zag, zo ziet Elia God. Maar wel op een bijzondere manier. We hebben gelezen over Mozes, de tijd van Mozes, de periode dat Mozes God ziet met het volk. In vuur, de berg beeft, de aardbeving, rook. Nou, ga maar door. En Elia ziet ook God. Maar anders. Anders. Waarom? Omdat God zich nooit overal, op elk moment, op dezelfde manier openbaart. God laat zich zien zoals jij dat nodig hebt. Zoals Elia dat nodig had. Zo laat God zich zien. En dan zien we dat hij in die holte is en dat hij van alles ziet van God. Eerdere openbaringen van God. De Heere ging voorbij. Grote, sterke wind. Denk aan de Sinaï. Nee, daarin is God niet. We lezen over een aardbeving. We lezen over het vuur. Het vuur dat Elia notabene eerder had geopenbaard. Het vuur van God. Wat het altaar verteerde. Waardoor iedereen wist, God is, de Heer is God. En daarin was de Heere niet. Waarin was de Heere wel? En dit raakt voor de man die op was. Dat zien we verderop in de tekst ook. De man die op was. Waarin is God? In het geluid van een zachte stilte. Als je nadenkt over dit woord, dan word je uitgedaagd om erover na te denken. Het geluid van een zachte stilte. Nou, zachte stilte spreekt elkaar tegen, want zacht is toch hoorbaar. Dus het moet iets hoorbaars zijn. Als je de tekst gaat vertalen in het Hebreeuws, dan word je uitgedaagd. Want het is de stem van een zacht, er zit het woord in van flinterdun, flinterdun, heel dun. En het woord wat erbij hoort is niet stilte, maar is een heel zacht geluid. Heel zacht, heel zacht. Stem van een flinterdun. Als ik het goed wil vertalen, sisgeluid. Iets in deze zin van nog zachter. Je moet je best doen om het te horen en het kan alleen in de woestijn. Wij worden overstemd door geluiden. Ik hoor een airco en ik ben blij met de airco, maar ik hoor hem ook. En we horen allerlei geluiden. En ik heb ook nog een soort suis in mijn oor, dus ik zal hem ook niet horen. Maar het is er. En het beeld wat we hier zien is dat Elia in die woestijn is. Een plek van diepe stilte. Ooit hoorde ik het in het noorden van Finland, bij de Russische grens. Horen van stilte. Wij hebben hier stiltegebieden, maar het zijn geen stiltegebieden. Je hoort de stilte. En in die stilte hoort hij een flinterdun geluid. Wat kenmerkend is voor dat flinterdunne geluid, is dat dat geluid onafgebroken is. Het gaat door. En daarin is God. Daarin is God. Daarin is God. Ongebroken. Je kunt hem nauwelijks horen. Overstemd door de geluiden van deze wereld. Het geweld van de Izebels, de Agaps, de Poetins, de Erdogans. De criminaliteit. De rijken van deze wereld. Die alleen aan zichzelf denken. Het wordt overstemd. In deze wereld zijn het de machthebbers die de stem van de God voortdurend overstemmen. Maar dat betekent niet dat Gods stem afwezig is. Dat Gods werk afwezig is. Dat betekent zeker niet dat het werk van God stopt. Want hij laat niet varen het werk van zijn hand. Het gaat door. Maar niet hoorbaar voor ons. En dat het doorgaat, laat God zien, doordat hij nieuwe leiders aanstelt, doordat hij het werk ook uit handen neemt van Elia. Elia, Kees Tavleu, het gaat niet allemaal om jou. God gaat gewoon door, die andere mensen. God gaat door met zijn werk, met Jehu, koning Jehu en met Elisa en ga maar door. God gaat gewoon door. Het is niet voor mij afhankelijk. God gaat door. En dat moeten we met z'n allen leren. Als we ons zo verschrikkelijk druk maken over van alles en nog wat. God gaat door. God gaat door. Dat is heel persoonlijk. En dat wil ik jullie meegeven deze week. Als troost. In deze vakantie. Als troost. Als je verscheurd wordt, als je twijfelt, als je niet meer weet hoe het moet, als je afvraagt wat moet het met mijn leven, met de wereld. God zegt, ik ga door. Ik laat niet varen. Je hoort het niet, je ziet het niet. Het wordt overstemd. De waarheid van de wetenschap lijkt veel harder dan de waarheid van God, maar ik ga door. Dat is nummer 1. Neem die troost mee. Maar de tweede is, zijn we bereid om te luisteren naar de stilte? De stilte te nemen. Stil, mijn hart wordt stil voor de Heer. Zijn we bereid om te luisteren? Te luisteren naar God. Die stem om ons heen niet serieus te nemen. Maar alleen die ene stem van de God die trouw is in Jezus Christus. Om die serieus te nemen. Hij die in het lijden doorging. Terwijl je alleen maar de misdadigers zag en de grote Romeinse overheid die hem kruisigde. Die hem tot misdadiger verklaarde en dat iedereen dacht, wat moet dit? Hij gaat door. Wij worden uitgedaagd, ik word uitgedaagd in de komende vakantieperiode. Te luisteren. Te luisteren naar dat sisgeluid, naar die zachte stilte. Die werkelijkheid van God die doorgaat nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.